Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. De eerste collecte vandaag is voor het jeugdwerk in de eigen wijk. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Cora en Steven, Marian en Christophe en Björn en Marlies. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het luisteren naar of thuis meezingen van lied 211 uit Weerklank. Door al het lijden van de tijden.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we zingen, gaan we luisteren naar Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. 89, 7 en 8. Nadat we ons geloof hebben beleden, Psalm 49, vers 6. Psalm 49, vers 6. En dat we ons geloof hebben beleden en u, jij, wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen. Ik geloof in God, onze Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Lieve Heere, getrouwe en almachtige God. Groot en heerlijk is uw majesteit. U bent heilig en hoog verheven. Zo rein, zo zuiver. Niets dan enkel goedheid, leven en liefde. Dat bent u. Een week na Pasen mogen wij er vanmiddag weer bij stilstaan. Datgene wat onbevattelijk is, maar ook onuitputtelijk rijk voor het geloof. Wat een bijzondere daden van u, o Heer Jezus Christus. Dat u niet alleen uw leven gaf tot in de dood, werkelijk tot in de allerdiepste diepte van de dood, ook onpeilbaar. Maar dat u werd opgewekt door uw Vader en opstond in alle heerlijkheid, ook zo onbevattelijk. Maar mogen wij vanmiddag overdenken, ook onuitputtelijk, want dat is een bron van zaligheid die de belofte in zich draagt van het eeuwige en het heerlijke leven. Kom door uw Heilige Geest. Dat wij zo vanmiddag opnieuw weer Pasen zullen vieren en dat het geloof zich voeden zal met de hoop, de vaste hoop op u. En wij vragen u, Heere, leid ons dan vanmiddag. Dat wij zo zullen horen en zo zullen weten dat dat paasevangelie en die paasmorgen en dat lege graf niet alleen maar iets is wat heel interessant was of niet van vroeger, van 2000 jaar geleden. Maar dat dat lege graf en de overwinning, werkelijk de overwinning op de dood door u, een geweldig houvast en een geweldige belofte is voor een ieder die gelooft. En al is het bijna ongelooflijk, telkens weer, als wij vanmiddag ook overdenken wat de vrucht van Pasen is voor al uw kinderen. Maar kom dan door uw Heilige Geest, daar waar wij het niet bevatten kunnen en niet bevatten zullen, van harte mogen geloven dat u die God bent, met uw eigen Zoon, en zoals u deed in en door en met uw Zoon, dat u dat ook zult doen met al uw kinderen. Op te wekken in heerlijkheid en een onvergankelijk, een eeuwig en een heerlijk leven zal bereiden. En nogmaals, Heere, u bent werkelijk te groot dat wij het maar enigszins bevatten zouden. Daar is zelfs de knapste, intelligentste mens nog nooit aan toegekomen. Maar het geeft ook aan dat u zo onuitsprekelijk groot bent. Heere, wij bidden om geloof. Dat is wat wij nodig hebben ook vanmiddag. En wij bidden u, laat door uw Heilige Geest dat geloof er zijn in ons hart. En wilt u dat voeden en versterken? Leidt u ons op de weg van uw woord, ook in datgene wat wij vanmiddag met elkaar leren en delen zullen. Wilt u ons daarin zegenen en ons bij de hand nemen. Zegen ons bij het luisteren, hier in de kerk, thuis of waar en wanneer dan ook. Wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest, om zo inderdaad hand- en spandiensten te verlenen, om de rijkdom van de schriften op te diepen en te delven en te delen. En laat het voor een ieder van ons goed zijn. Doe het, Heere, niet om iets in ons, maar wij vragen het u, in de naam van Christus, uw lieve Zoon. Amen. Uit de Bijbel lezen wij om te beginnen uit 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 49. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend en van vissen is verschillend. En van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam. En er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En de tekstwoorden, de korte tekstwoorden, lezen wij in Markus 16, het Paasevangelie. Markus 16, vers 12, het eerste stukje. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard. Nou, die uitdrukking, die andere gedaante. Drie kerngedachten. In de eerste plaats God de formeerder. Twee, een ander lichaam. En drie, toch dezelfde Christus. God is de formeerder. Twee, een ander lichaam. Drie, en toch dezelfde Christus. Er is nu eerst gelegenheid om bij te dragen aan de collecte. Van harte bij u, bij jou aanbevolen. En daarna zingen we, luisteren we van Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. Psalm 16, 3, 5 en 6. Geliefden in de Heere Christus, hier in de kerk, u, jij thuis, waar dan ook. Vooraf een belangrijke mededeling. U voelt misschien wel aan als wij vanmiddag na gaan denken, wat wil de Bijbel daarmee zeggen? De andere gedaante van de Heer Jezus na zijn opstanding. Wat is dat voor een lichaam in al zijn heerlijkheid? Vooraf dit. Het allerbelangrijkste is, Jezus leeft. En als we zo de lijn doortrekken, en dat gaat ook gebeuren vanmiddag in de preek. Uiteraard, hè, min of meer bent u of jij daar misschien ook wel eens nieuwsgierig naar. Hoe zal dat zijn als wij zullen opstaan uit de dood en opgewekt zullen worden op de jongste dag? Wat zal dat zijn voor een heerlijk lichaam dat de gelovigen, de kinderen van God, dan zullen hebben? Nou, in zekere zin mag je daar ook wel nieuwsgierig naar zijn, maar het belangrijkste is echt dat u dan op zult staan in het eeuwige leven. Dat is het allereerste waar het om gaat. Jezus leeft en dat het erom gaat dat ook u, jij mag weten dat ook jij zult leven op de dag van de opstanding. En nogmaals, dat is het belangrijkste en dan gaan we kijken naar de tekstwoorden van vanmiddag. Zomaar, je zou bijna zeggen, een terloopse uitdrukking. De paasmorgen is de Heer Jezus opgestaan uit de dood en daarna, schrijft Marcus dan, daarna is hij geopenbaard in een andere gedaante. Nou, daar willen wij vanmiddag bij stilstaan. Wat kunnen wij daarvan zeggen en hoe zouden wij dat ongeveer in onze gedachten kunnen verwoorden? En wat zegt dat dan ook over het geweldige heilsfeit dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt en is opgestaan? Als eerste gedachte, God is de formeerder. Te beginnen, namelijk is het zo dat als wij het Grieks zouden kennen en zouden lezen, dan staat er letterlijk in het Grieks dat de Heer Jezus heteromorf was op die dag van de opstanding en daarna. Ik noem dat even omdat, ja, deze woorden die kun jij wel herkennen tot in ons Nederlands toe. Hetero, hè, dat wil eenvoudig zeggen dat is van iets anders of van iemand anders. En homo is van hetzelfde. Het is altijd naar dat als vanzelf vandaag de dag altijd de associatie is met dat woord. En wij kennen homo's en hetero's, mensen die tot een ander van hetzelfde geslacht kunnen worden aangetrokken of tot iemand van het andere geslacht. Homo is dus van hetzelfde en hetero van iets anders. Het andere. En dan het tweede, morf. Morfe. Wij kennen dat in het Nederlands van de uitdrukking het woord een metamorfose. Als je dat als het ware ondergaat, dan onderga je een gedaanteverandering, een gedaanteverwisseling. Het bekendste voorbeeld is en blijft altijd, hè, zoals een vlinder als het ware tevoorschijn komt uit de rups, uit de pop van de rups. Zo heel anders, je zou bijna zeggen, een totaal ander persoon, een heel ander iemand. Dat is dus uitgedrukt met dat woordje morf. Een andere gedaante, een andere verschijning. Psychologen bijvoorbeeld, die gebruiken nog wel eens het woordje amorf. Om een bepaalde verschijning van iemand, een bepaalde typering van hoe de mens leeft en functioneert, om daarmee uit te drukken. En van de Heer Jezus staat hier dus letterlijk dat hij heteromorf was. Waarom zeg ik dat ook? Ook omdat de eerste gedachte in de preek is dat God de formeerder is. Die morf, dat morfe, is hetzelfde als een vorm, een formering. Formeren is iets vormgeven. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is. Maar in de Bijbel, in het Oude Testament, wordt heel vaak in één adem gezegd: God de schepper en formeerder. En je zou bijna zeggen, ja, dat is dubbelop en dat is twee keer hetzelfde. Totdat je er eens bewust op gaat letten. Dat de Heere God zo wordt getypeerd. Hij is degene die de schepper is van het leven. Maar ook die het leven dan zijn vorm geeft. Om te beginnen, aan het begin van de Bijbel, als God de mens schept, dan staat er in onze vertaling dan dat God uit het stof van de aarde boetseerde hij de mens. Dat wil zeggen, hij gaf het deze vorm, deze gedaante. En inderdaad, doordat hij de levensadem heeft ingeblazen, is Adam tot een levende ziel geworden, een levend wezen. Een uitdrukking die we gelezen hebben ook in 1 Korinthe 15. Maar dus weer even terug naar dat formeren. Als God de mens schept, dan gaat hij de mens zo vormgeven zoals, nou ja, zeg het maar, zoals de Heere God als schepper dat in zijn gedachten heeft. Je zou kunnen zeggen, dat is zijn creativiteit. Je zou kunnen zeggen, zo is als het ware zoals een architect is, weet je wel. Die hebben de gave van, zij kunnen zich indenken, zij kunnen zich een beeld gaan vormen, zo wil ik het gaan maken. En in gedachten zien ze het voor zich. En ze zijn in staat om inderdaad datgene wat ze in zijn gedachten hebben, om dat zo vorm te geven, dat het zo zichtbaar zal worden, zo gecreëerd, zo gemaakt zal worden. God is deze schepper en formeerder. Psalm 139 is daarom ook altijd zo'n hele mooie, tere beschrijving. Om te beginnen staat er van dat de Heere God, hij had in de baarmoeder, had hij mijn ongevormde klomp gezien. Dat wil zeggen, toen ik begon te leven in de schoot van mijn moeder, toen was het als het ware nog zonder dat het al die mooie vorm en die mooie gedaante had gekregen. En gedurende de zwangerschap is God als formeerder, zo zingt deze psalm. En het is altijd ontroerend mooi als je een baby ziet, maar zo mag je ook denken en zingen over je eigen leven. Die ongevormde klomp in de schoot van mijn moeder, zo is de Heere God aan het formeren gegaan om mij zo deze gedaante te geven. Vandaar dat we altijd zo onze schepper mogen belijden en dat ook heel persoonlijk, hij is het die mij zo deze gedaante, dit aanzien heeft gegeven. Dat betekent ook, met alles wat er te zeggen is, ik weet het uiteraard wel, en je zult voor jezelf ook luisteren van ja, en wat heeft God er dan als het ware van gemaakt, hè, van ja, is dat nou mooi of knap of lelijk, is dat groot genoeg of dit of zus of zo, al deze dingen. Maar het geloof zegt en belijdt, en dat wil niet zeggen dat ik niet weet van de pijn, van gebreken en soms inderdaad ook dat je het woord gebruikt van de misvormingen, ook van de gedaante van je leven, van je lichaam. Maar in dat alles, te midden van alles wat het goede afbreekt en stuk maakt, blijft die belijdenis. God is de formeerder die mij heeft geschapen. En nou gaat het vanmiddag met name om de Heer Jezus. Ook in die zin mag je zeggen en belijden dat God zijn eigen Zoon zo op aarde heeft geformeerd. Gewoon als een mens, zoals jij en ik, in de schoot van Maria. Zeker dat wonderlijke geheim. Maar dat de Heere God zijn Zoon op aarde zo formeerde, zo de gedaante gaf, dat hij een mens was zoals jij en ik. En was het net dan waar, Dat ik even onder woorden bracht. En soms is dat ook teer en moeilijk en pijnlijk. Hè, dat je bepaalde gebreken hebt. Soms weet je wel in het uiterste geformuleerd en beleefd. Als de misvormingen van de mooie goede schepping. Jesaja 53 zegt. U zegt dat net, dominee, dat de Heere God zijn Zoon op aarde ook zo geformeerd heeft als een mens gelijk aan wij. Maar hij is een mens geworden waarvan Jesaja 53 zegt in de Oude Statenvertaling. Hij had geen gedaante, geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij is als het ware ook zo in de schepping ingedaald. Inderdaad, in het mooie werk van God de Formeerder, die zijn Zoon op aarde een mensenlichaam heeft gegeven en heeft geschapen. Maar dat de Heer Jezus ook is afgedaald. Daar waar die gedaante van een mens soms niet om aan te zien is, in alle gebrokenheid. In alle pijn. God is de Formeerder. We hebben nu al heel wat gezien, hè? Begin van de Bijbel, de schepping van de mens, Adam. Psalm 139, dat God ook mijn Formeerder is, mij zo geschapen, geformeerd heeft in de schoot van mijn moeder. Hoe de Heer Jezus op aarde als mens zo is geformeerd. En geworden tot iemand die geen gedaante nog heerlijkheid had. En toen werd het Pasen. En toen formeerde God opnieuw voor zijn Zoon. Een nieuw en een heerlijk lichaam. Daarom heet hij ook Schepper. Om nota bene uit een gestorven Jezus. Vanuit het rijk van de dood, vanuit de aarde. Zijn Zoon te doen opstaan in het leven. En dat betekent niet, ik heb het vorige week ook met de paaspreek gezegd. Dat betekent niet heel eenvoudig dat de Heer Jezus, zoals wij dat tegenwoordig zeggen, dat de Heer Jezus gereanimeerd werd. Gewoon weer hetzelfde lichaam, maar zijn levensadem, zijn levensgeest kreeg hij weer terug. Zo zou dat kunnen tegenwoordig. Soms als iemand een hartaanval krijgt en zeg maar binnen de beroemde 6 minuten als daar deskundige hulp mag zijn. Dat hopelijk iemand als het ware weer opnieuw gaat leven, als het hart weer gaat kloppen. Gereanimeerd te zijn. De Heer Jezus is niet gereanimeerd. God heeft voor hem een nieuwe gedaante geschapen en geformeerd. Een nieuw en een heerlijk lichaam. Als eersteling. Want weet je nog, zei ik vorige week, Lazarus is weer teruggekeerd in het aardse, in het tijdelijke leven. Maar de Heer Jezus werd geschapen, geformeerd in een nieuwe gedaante. Een andere gedaante. En zo is hij geopenbaard. Nou, God als schepper en formeerder. Ik zou bijna zeggen, het grootst en het heerlijkst. Deed hij dat op de paasmorgen. Geschapen, geformeerd zijn Zoon. In een nieuwe heerlijkheid. Want dan is de tweede vraag. Maar wat voor een lichaam zal dat zijn geweest? Ik heb het maar kort en eenvoudig genoemd. Een andere lichaam, weet je nog, in het Grieks, heteromorf. Een andere gedaante. Een andere verschijning. Dat betekent in de eerste plaats, je kunt dat lezen in de Bijbel, dat de Heer Jezus niet zomaar direct herkenbaar was. Degene die hem toen gezien hebben, en al degene aan wie hij verschenen was, je leest bij al die beschrijvingen, het was er als het ware echt voor nodig dat de Heer Jezus het zelf nadrukkelijk zei of Nou ja, in het geval van de Emmausgangers, dat hij de teken in zijn handen liet zien. Of zoals Maria Magdalene, dat hij heel persoonlijk haar naam noemde en toen herkende en toen wist Maria Magdalene het. Maar dat de Heer Jezus dus niet zomaar herkenbaar was, net zoals hij zichtbaar was voordat hij gestorven was aan het kruis. Een ander lichaam. Nou, daar gaat het er niet om dat we zouden zeggen, dat is een lichaam wat groter of kleiner is op zich. Dat zal niet het belangrijkste zijn. Maar wel een ander lichaam, een heel bijzonder lichaam. Een lichaam wat opeens kon verschijnen en zo weer kon verdwijnen. Om het zo te zeggen, met alle eerbied, toen de Heer Jezus op aarde was voor zijn sterven, kwam hij gewoon letterlijk binnen door een deur naar binnen gelopen en ging hij weer weg door een deur naar buiten gelopen. We lezen er niets van dat hij, net zoals bijvoorbeeld Filippus, door de geest werd meegenomen om bij de kamerling te zijn, die daar een stuk verder naar het zuiden weer terug was, op weg naar Ethiopië. De Heer Jezus was in zijn menselijke lichaam, hij was ook net als jij en ik, hij was gebonden aan plaats en tijd en zo leefde hij ook als mens op deze aarde. Maar op de allereerste avond al, de eerste paasavond, als de discipelen met elkaar in huis zitten en ze zitten daar angstvallig en bevreesd en verward. Opeens, en het zat er letterlijk bij, ramen en deuren op slot, staat de Heer Jezus daar in hun midden. Daar in zijn nieuwe, in zijn hemelse gedaante. Inderdaad daar zo te kunnen zijn, te kunnen verschijnen. En dan zegt de Bijbel niet erbij, ja, omdat hij nu soort als een geestachtig spookverschijnsel zou zijn, of zoiets. Want hij staat er wel, zeg maar, als in een gedaante. Er staat wel echt iemand die je daar kunt zien. Maar dan is een lichaam zo anders dat het een lichaam is wat, ja, onvoorstelbaar voor ons, voor jou, voor mij nu. Een lichaam wat zomaar door ramen, deuren, muren heen kan verschijnen en kan verdwijnen. Een bijzondere lichaam. Aan de andere kant ook een lichaam wat in alle heerlijkheid zal zijn. Ook zo onherkenbaar in die zin dat het, ja, niets meer van ook maar enig gebrek zal hebben laten zien. De Heer Jezus kon het als het ware wel oproepen. Hij kon het wel laten zien. Kijk hier. Hier zie je nog wel de littekenen van mijn leven. Maar tegelijkertijd was dat in zo'n heerlijk lichaam, dat er niets, maar dan ook helemaal niets meer was van gebrokenheid en van pijn en van moeite en van tekort. Ik zeg het maar weer. Niet om het daar goedkoop mee af te doen, maar ik hoop dat het wel echt tot een troost kan zijn. Als je voor jezelf soms zegt, dit of dat zijn wel de gebreken van mijn lichaam, van mijn geest. Soms als er delen van je lichaam zijn geamputeerd. Of als er inderdaad dingen zijn die vervormd en verminkt zijn geworden en zijn geraakt. Als een verschijning. Nou, ik hoop dat je echt de kracht en de troost krijgt om het ook te kunnen dragen in geloof. Maar wat ik wilde zeggen en wat ik mag zeggen is, maar er komt een dag, dan zal dat lichaam anders zijn. Dan zal het voorbij zijn. Welke wijze het ook geweest is, of het nou van geboorte af aan is, of in de loop van je levensweg. Alles wat daaraan afbreuk heeft gedaan, aan de verminkingen van het lichaam en van de ziel. Daar is dat andere lichaam, dat heerlijke en dat nieuwe lichaam. Zo heerlijk. Het lichaam wat gegeven zal zijn om te leven en om te kunnen leven. Naar Gods gedachte en naar Gods heerlijkheid. Zie, zegt de Heere God, ik maak alle dingen nieuw. Ook jouw lichaam. Het is niet zo dat, je zou het bij de Heer Jezus misschien nog in je gedachtensoort kunnen voorstellen. Ja, het was nog maar de derde dag. Dat lichaam had als het ware nog wel gereanimeerd kunnen worden. Maar degene die tientallen honderden jaren al zijn overleden en weer in de Bijbelse uitdrukking geworden zijn tot het stof van de aarde. Daarvan schept God een nieuw en een heerlijk lichaam. Net zoals hij ermee begon, weet je nog, toen bij de schepping van Adam in het paradijs. En niet alleen maar omdat God daar stof voor nodig zou hebben. Dat is niet de bedoeling daarvan. Maar dat is al de belofte, zelfs uit het stof van de aarde. En ik zal ook eenmaal tot stof zijn wedergekeerd. Uit dat stof van de aarde. Weet het. Hij is de schepper en de formeerder. En zeg het. Hij maakt alle dingen nieuw. En ook dat nieuwe en dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Is daar de basis van. De eersteling, nu mag je het weten, hij heeft het daar laten zien, echt. De Heer Jezus kreeg dat nieuwe, dat heerlijke lichaam. En zo schiep de Vader voor zijn Zoon. Een lichaam dat zal delen in alle inhemelse heerlijkheid. Apostel Paulus in 1 Korinthe 15 zegt het als het laatste ook. Als hij dat geprobeerd heeft uit te zeggen. Hè, en ja, dat is al heel mooi. Ik vind dat heel indrukwekkend. Hoe Paulus dat beschrijft in 1 Korinthe 15. Maar uiteindelijk weet je, als wij nou het beeld van de stoffelijke mens hebben gedragen. Hè, en zo zijn wij mensen uit het stof van de aarde die tot stof zullen wederkeren. Maar weet het, de gelovigen, de kinderen van God, zullen dan ook het beeld van de hemelse dragen. De hemelse mens, de Heer Jezus Christus, in al zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid van die hemelse mens, ja, ik zei het al, in zekere zin hè, zou je daar soms best wat soort nieuwsgierig naar kunnen en willen zijn. Het blijft ook, nu ik ook weer aan het preken ben en toch, het blijft eigenlijk ook een mysterie, een mooi mysterie. Hè, dat de Heer Jezus, wat zal dat voor een mooi, heerlijk, bijzonder, nieuw lichaam zijn geweest. Een hemels lichaam. Wat zal dat zijn? In Matteüs 20... staat er een discussie, een gesprek tussen de Sadduceeën en de Heer Jezus. De Sadduceeën die ontkennen de opstanding uit de dood. En zullen de Heer Jezus daarop strikken met die beroemde vraag. Als er nou een weduwe is die nota bene met 7 mannen, 7 broers getrouwd is geweest. Op de opstanding dan, ja, van wie van de 7 is ze dan de vrouw? En dan zegt de Heer Jezus onder andere, dwaas, zo moet je er niet over denken. In de opstanding zullen de kinderen van God zijn als de engelen. En dat wil in dat verband wel zeggen, hè, dat je vanuit de Bijbel moet zeggen, denk ik, hè, dat in de hemel, op de nieuwe aarde, zullen geen huwelijksrelaties meer zijn. Engelen zijn niet met elkaar getrouwd. En zo ook niet de kinderen van God op de nieuwe aarde. Maar het wil nog wel meer zeggen ook. Zoals een engel. Ja, je zou kunnen zeggen het is een geest, maar dat is niet zomaar vaag een schim. Tegelijkertijd heeft een engel ook een stralende gedaante. U weet wel, hè, de afbeeldingen van de cherubs. Die werden met goud in de tabernakel en in de tempel werden die geborduurd. Om maar aan te geven, zo'n heerlijke, zo'n stralende persoon. Zo'n prachtige gedaante, in hemelse glans en heerlijkheid, zoals de engelen er zijn, in zo'n prachtige figuur. In zo'n heerlijk, zo'n nieuw, zo'n hemels, zo'n zalig lichaam. Nogmaals, ik weet niet wat het is. Maar het moet bijzonder zijn, dat geloof ik gelukkig met heel mijn hart. Wat zal dat zijn? Een lichaam, een gedaante, een verschijning. Inderdaad, in al zijn stralende heerlijkheid. Zo anders, zo nieuw. Echt helemaal nieuw. Niets nergens meer om, waarom je treuren zal, in tegendeel. Alles mag stralen van blijdschap en van vreugde. En daarom is het nou Pasen geworden, gemeente. Dat is wat? Dat de Heer Jezus, ja, dat was niet alleen maar een groot wonder 2000 jaar geleden, dat was het natuurlijk ook. Maar dat Hij daarmee dit bewerkt heeft. Dat zijn Vader het nu kan zeggen. En zo zullen alle kinderen in deze nieuwe heerlijkheid worden opgewekt. En in zo'n andere, zo'n nieuwe, zo'n heerlijke gedaante verschijnen. Ik zei het aan het begin van de preek. Ik kan het u niet vertellen op zich. Ik hoef het u ook op zich niet te vertellen. Als u maar weet dat je ook dan zalig zult zijn. Dat je de Heer Jezus lief hebt. Want dan weet je, zoals de Vader zijn Zoon toen heeft opgewekt in die andere gedaante vol van heerlijkheid. Zo zullen ook zijn kinderen op die dag in heerlijkheid worden opgewekt. Dat zal wat zijn, gemeente. Ik geloof echt, als ik maar met mijn eigen woorden zo zeg, we zullen echt sprakeloos van verwondering zijn. Een schepping is mooi. Psalm 139 zingt ervan dat ik zo mooi geformeerd ben in mijn moederschoot. Maar dat ik dan zal worden opgewekt in zo'n andere gedaante. Zo nieuw en zo heerlijk. Dat zal denk ik echt eeuwige verwondering zijn. Je kunt nooit te klein denken over hoe groot, hoe heerlijk de zaligheid zal zijn. Goed, dat was dus de tweede gedachte. Een andere gedaante, dat ook een ander lichaam, je zou kunnen zeggen een ander soortig lichaam, door God geformeerd, door God geschapen, door God gegeven om te beginnen aan zijn Zoon. Maar dan de derde gedachte is, maar het is wel dezelfde Christus. Dat is ook nog altijd, hè, als je daar op zich over nadenkt en wij tasten maar wat hoor, ook ik als dominee. Hè, maar goed, het zijn wel dingen waar we, voor zover ons de Bijbel dat aanreikt en we biddend ook vragen om inzichten daarin, is het ook wel iets om in het geloof te mogen weten als troost en hou vast. Dan is de derde gedachte, maar het is wel dezelfde Christus. Want voordat je het zou weten, zou je zeggen, ja, als iemand nou een hele gedaanteverandering heeft ondergaan, een hele metamorfose, het is een heel ander iemand geworden. En dat gelukkig ook weer niet. Nog steeds is hij dezelfde. Ik ben Jezus. De apostel Paulus, die heeft het zelf ook zo ervaren. Hij schrijft in Filippenzen 3 vers 21, dat hij op de dag van de opstanding, en Paulus kijkt daarnaar uit en verlangt daarnaar, gelijk gemaakt zullen worden aan het verheerlijkt lichaam van Christus. Ja, dus hij gebruikt ook echt bewust dat woord, het verheerlijkte lichaam van Christus. Maar Paulus heeft die verheerlijkte Christus al een keer ontmoet in zijn leven. Dat onvergetelijke moment daar voor de poorten van Damascus. Paulus, ja, hij herkent de persoon niet die daar staat. Wie bent u, Heere, zegt hij. Paulus ziet wel, ja, die lichtende, die stralende verschijning. Ik ben nog altijd dezelfde, ik ben Jezus. Die jij vervolgt, Paulus, in je haat en in je razernij. Ik ben Jezus, je weet wel, nog altijd dezelfde. En gelukkig maar wel dat de Heer Jezus ook altijd dezelfde is gebleven. Ik weet het wel, als je probeert woorden daarvoor te bedenken, hè, dat hij de eeuwige Zoon van God in die zin ook, hè, ook daarin dezelfde is gebleven. Je kunt denken aan de tekst uit Hebreeën 13, dat Jezus Christus is heden en gisteren en tot in eeuwigheid dezelfde. Je zou kunnen zeggen, in zijn eerste gedaante als mens, maar nu ook weer in zijn heerlijke gedaante als die nieuwe mens, die hemelse mens. Maar tegelijkertijd is hij wel dezelfde, de Zoon van God. Dat is ook altijd een vraag, hè, van je zou bijna zeggen, ja, dat is toch logisch vanzelfsprekend, maar wat wil dat zeggen voor de kinderen van God, voor de gelovigen? Het is al een hele verandering. Ik zei al, nou, dat zelfs mijn woorden daarvoor tekortschieten. Die nieuwe gedaante als God dat nieuwe lichaam schept en formeert. Onherkenbaar. Zo mag je het denk ik ook nog wel zeggen. Zo heerlijk zal het zijn. En toch, al is het onherkenbaar. Ik ben nog steeds ik. Je bent nog altijd wel diezelfde persoon. Niet maar simpel zomaar zeggen, ja, dat is omdat wij een onsterfelijke ziel hebben en die onsterfelijke ziel die is onveranderlijk en die is eeuwig. Nou, je zou het zo kunnen zeggen, maar jij is dat degene die jij echt bent. Zo ben je dan nog dezelfde. Toen de Heer Jezus door zijn Vader werd opgewekt uit de dood en de Zoon opstond, was hij nog precies dezelfde voor zijn Vader. Hij, de Zoon van God. En op de jongste dag, als ik het zo mag zeggen, dan kent God zijn kinderen nog precies zoals ze geweest zijn als toen ze op aarde waren. Nog altijd precies dezelfde. Als jij de Heere hebt liefgekregen, wat hoop ik dat voor je. Echt moet je doen. Maar dan weet je het, dan mag je een geliefd kind van de Vader zijn. En dan zo de Heere te kennen en dan zal de Heere ook jou kennen. Ik ken de mijnen, zegt de Heer Jezus. En ik word zo door de mijnen gekend. Ik weet nog wie je bent. En de Heer Jezus zei het wel, voor degene die wel staan te kloppen aan de deur, maar niet binnen konden komen en mochten komen, ga maar weg, ik heb jou nooit gekend. Natuurlijk weet de Heer Jezus wel hoe die persoon heette, maar ik heb jou nooit zo persoonlijk gekend, dat jij mij kende in geloof en in liefde. En als dat er is, dan zal het ook zo blijven, een kind van God. Zal zo altijd zijn en blijven wie hij mag zijn. Als een begenadigd en als een geliefd kind van God en van de Vader. Als ik het zo mag zeggen, ik zoek maar naar woorden. En het zal wellicht allemaal te weinig zijn wat ik denk en wat ik zeg. Maar ik zal als het ware, ik het zo mag zeggen, mezelf ook weer herkennen dan. Als ik opnieuw geschapen ben. O, zeker een hele nieuwe gedaante. Maar tegelijkertijd, ik zal weer dezelfde zijn. Dat wil zoveel zeggen als ik nu de Heere lief heb, zal ik hem dan niet haten. En andersom ook, als ik nu de Heere haat, zal ik hem dan niet lief hebben. En dat is wel het belangrijkste. En niet alleen maar dat ik denk over mijn karaktertrekken, over mijn capaciteit, over mijn talenten of wat het ook zal zijn. Zeker, kijk ik over nadenken. Ik denk dat Marco nog gewoon weer gaat musiceren op de nieuwe aarde. Ik kan me niet anders voorstellen. En zo zal in ieder van ons wel het een en ander weten. Maar het belangrijkste is of je de Heere lief hebt. Om geliefd te zijn bij hem. Als ik het zo mag zeggen dat, ja, met hele veranderingen die er zullen komen. Heel die metamorfose, die andere gedaante. Maar diep in mijn hart, laat ik het zo maar formuleren. Diep in mijn hart is het nog altijd hetzelfde. Dat eeuwige leven, dat is die liefdesband met God. Dat eeuwige leven wat gegeven en wat gelegd is op deze aarde. Dat gaat door. En zoals God mij hier op aarde heeft geformeerd. Hij gooit het niet zomaar aan de kant en hij gooit het ook niet zomaar weg. Maar hij zal er iets moois, iets nieuws van maken. Ik had dat al uitgelegd, ja, dat is ook de gedachte, hè, bij het woordje schepping en God de schepper is. Niet dat God dan als het ware nog een stoffelijk restant van mij zal moeten hebben om daar iets nieuws van te maken. Al zou er niets meer van mij te vinden zijn. Toch maakt hij van mij dat nieuwe en dat heerlijke lichaam. Zo rijk is Pasen. Zo is de dood overwonnen. Ja, dat is waar. Maar je zou kunnen zeggen, dat is naar die ene kant, hè, de werkelijkheid van de dood is overwonnen. Maar vanmiddag, dat mag deze tekstwoorden ook wel zeggen, dit hele korte zinnetje, deze korte uitdrukking. Maar het bracht ook een nieuw, een heerlijk en een eeuwig leven. Om het zo te zeggen, weet je wel, die andere gedaante. Nou, als ik dat zo op me laat inwerken, dan is Pasen echt, echt een geweldig heilsfeit. Wat bijzonder wat daar gebeurd is. Echt als het fundament en de belofte. En zo zal God het ook doen voor al zijn kinderen. Zeg daar maar amen op. Zingen van Psalm 17, vers 4 en 8. Psalm 17, vers 4 en 8. onze voorbeden brengen wij de dank met Henk en Sandra Jansen. Afgelopen vrijdag 40 jaar waren getrouwd. We zullen ook bidden voor mevrouw Breugel, Dini Breugel, die afgelopen nacht onverwachts in het ziekenhuis werd opgenomen met zorgen waarvan nog niet helder is wat er aan de hand is. We zullen danken en bidden. Heere, u bent de God van het leven. Op deze bijzondere wijze bent u ook de schepper en de formeerder van het leven. Daar begon u mee. Dat deed u ook als de voltooiing van de levensweg van uw Zoon op aarde, om uiteindelijk dat Hij een nieuw, een heerlijk, een hemels lichaam had gekregen van u. En zo zal het ook voor al uw kinderen zijn. En wij bidden het voor u, voor ons allemaal. De eerste, de belangrijkste vraag, dat wij weten dat wij dan leven zullen. Dat wij het leven hebben in u en het leven van u en het leven door u. En dan pas is de tweede vraag, en hoe zal dat zijn? Wilt u dat ook zo zegenen, Heere, vanuit de prediking van vanmiddag? En dat we dan ook in het geloof mogen uitzien en mogen verlangen, er ook soms heel diep getroost mee mogen zijn. De heerlijkheid die wacht en die zal worden geopenbaard. Een zo'n totaal andere gedaante, terwijl ik toch altijd dezelfde zal zijn en zal blijven. Heere, geef ons geloof om zo op u te zien en zo in dit verwachten en in dit uitzien te kunnen leven en te kunnen sterven. Ga met ons mee, u kent ons, Heere, in alle dingen van het leven. Hartelijk dank voor vreugde, voor blijdschap, voor liefde, voor geluk, voor voorspoed en zegen. Grote Schepper, u bent ook rijk in weldadigheid, dat u overlaat met zoveel goeds uw schepping en de onderhouding van uw schepping, ook persoonlijk, is reden tot dank en eer voor u. Maar wees ons nabij als de mooie schepping, soms zo verminkt en gehavend en misvormd is geworden. Heer, u kent ons daarin, naar lichaam en ziel, wonden en littekens, kruisen die gedragen zijn, de moeite, de gebreken en de pijn. Wilt u ons daarin sterken en geef wat we nodig hebben om het te dragen en die weg te gaan. En wilt u zo als de schepper van het leven er telkens weer bij zijn en het zo geven en doen om nieuw leven te scheppen en te formeren. Laten allen die zwanger mogen zijn en hopen te worden, zo onder uw zegen ook, zwanger te kunnen zijn, daar waar u stilletjes met uw scheppende handen iets moois, iets nieuws aan het formeren bent. Maak alles goed, Heere, opdat zwangerschappen voldragen kunnen worden en dat een gezond en welgeschapen kind het leven zal hebben en zal zien. Troost ons, Heere, in moeite, in zorg en verdriet. U kent hen die ziek zijn, die chronisch ziek zijn, waar pijn geleden wordt, veel pijn, waar het soms zo zwaar en zo donker is. Geef uitkomsten, o God, en geef wat we nodig hebben om in geloof achter u aan het kruis wat op ons ligt te kunnen dragen. Wij dragen Dini Breugel aan u op. U kent haar, Heere. Ontfermt u zich over haar en geef dat er mogelijkheden zullen zijn voor artsen en medicijnen die haar ten goede zullen zijn. Vertroost haar in het hart dat ze zien zal op u. Wij bidden u voor Jaap Jan, haar man. U kent ook hem in zijn omstandigheden. Ontfermt u zich en geef wat hij nodig heeft, bemoedig hem in alle dingen, Heere, die de vrees om zijn hart zal kunnen doen slaan, dat hij zich daarin gedragen mag weten, samen met Dini, bij u, o Vader, in goede handen. Wij danken u voor het goede wat u gaf, 40 jaar voor Henk en Sandra Jansen, dat u hen bewaarde en spaarde, Dat het goed was, Heere, in wat u gaf in de band van het huwelijk met de kinderen. Ontfermt u zich over hen, u weet wat ze nodig hebben, ook hun kinderen. Zie op hen, o God, naar lichaam en ziel. Gedenk ons als gemeente, onze kinderen, onze jongeren. Heere, behoed en bewaar ons en geef wat we nodig hebben in deze tijd van corona, bij studie, of juist als het niet lukt met studie en school. Maar geef bovenal dat onze kinderen al mogen weten en onze jongeren, dat mooie, dat heerlijke leven, dat mag mij wachten. Ik hoop oud te worden op deze aarde, maar wat zal dat zijn? Zo'n nieuw, zo'n heerlijk lichaam als een kind van u. Geef daarom, Heere, onze kinderen, onze jongeren een hart om u lief te hebben. Ook voor ons als ouderen, als ouders, als grootouders. Heere, wilt u ons nabij zijn en ons bij de hand houden en leiden. Zegen ons in onze huwelijken en in onze gezinnen. Geef wijsheid, geef liefde, geef kracht en moed. Geef vergeving en vergevingsgezindheid, alles wat nodig is. Het is bij u voorradig. Gedenk, Heere, uw kerk wereldwijd. Houd uw kinderen vast, waar dan ook, soms in alle verschrikkingen, letterlijk soms in de verminkingen van het lichaam, dat er deze troost is. Hoe mijn lichaam ook wordt toegetakeld. Ze hebben het met mijn heiland ook gedaan. Maar in een nieuwe en een heerlijke gedaante stond hij op uit de dood. Het gaat er soms diep doorheen, maar u weet wat het is en houdt uw kinderen daarin vast. Wij bidden om de vrede voor Jeruzalem. Zegen de volken die daar wonen, Joden, Christenen, Moslims, Christenen, Palestijnen, Arabieren, dat het goed zal zijn in dat land. En laat Israël weten dat ook afgelopen dagen Pasen vierde, dat het Paaslam er was in Jeruzalem, uw Zoon, Jezus de Messias. Wij bidden voor onze overheid, geef Heere wijsheid en daadkracht, telkens weer in alle problemen die er zijn. Ontfermt u zich over ons land en volk, gedenk uw schepping. Houd ze vast, o God, want wij maken er soms echt een puntje, puntje, puntje van. Maar u bent schepper. En houd uw schepping zo vast, ook als de schepping het uitschreeuwt, als in barensnood, dat de schepping ook een nieuwe gedaante zal krijgen, nieuw en heerlijk, eeuwig stralend voor u. Grote dingen, maar u bent een groot en een heerlijk God, en daarom bidden wij het van u. Vragen wij het u, hoor ons gebed en aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard voor u, alle lof, alle eer. Amen. Slotpsalm is Psalm 73, vers 12. Psalm 73, vers 12. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.